Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
Zonder goede interne communicatie kun je die organisatieverandering, cultuur of dat leiderschapsprogramma wel vergeten. En zeker nu er heel veel wordt thuisgewerkt, is interne communicatie onmisbaar bij de binding met de organisatie. Het is wel duidelijk dat interne communicatie een cruciale rol speelt bij het slagen van verandertrajecten. Want hoe doe je dat eigenlijk? Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat werkt er goed en wat ook niet? In deze aflevering ga ik in gesprek over de kracht van interne communicatie bij verandertrajecten met Ilse van Ravenstein. Zij is expert in verandercommunicatie en oprichter van Involve. En Peter Wiesenecker, hij is Chief Human Resource Officer van Macro Nederland. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contact. Personen 06 45 66 75 48. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan krijg je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ilse en Peter, wat leuk dat jullie er zijn.
Nou, fantastisch om hier te mogen zijn.
Ja, ben je blij, Ilse?
Altijd blij.
Jij bent altijd blij, hè? Ja, we hebben natuurlijk al vorig even een kopje koffie gedronken. En daar blijkt al uit dat er behoorlijk wat energie in zit. Dus ik heb hoge verwachtingen voor vandaag.
Nou, geen probleem.
Nee? Ben je niet bang voor? Mooi. Ja, we hebben het over verandertrajecten met elkaar. Maar laten we eerst even bepalen, wat is dat eigenlijk? Wanneer is iets een verandertraject, Peter? Wanneer is het groter dan maar een besluit?
Ja, het wordt denk ik een belangrijke als een verandering voor mensen als inderdaad datgene wat ze normaal verwachten te kunnen doen, eigenlijk totaal anders wordt in hun beleving. En eigenlijk niet meer, zeg maar, datgene wat ik gisteren deed, morgen op een andere manier zou moeten.
Oké, dus als mensen er niks van merken, is het geen verandertraject?
Ik denk dat dat te weinig is dat mensen daar te weinig van. Het moet echt een bewustwording zijn die erin zit.
Ja. Ilse, wanneer is iets een veranderd traject?
Ja, ik ben het helemaal meteen. Peter, eens zou eraan toe willen voegen dat er eigenlijk voortdurend verandering is. En dat heeft ermee te maken dat ieder mens die naar zijn werk gaat, zijn werk morgen nog iets beter zou willen doen. Dus dat dan, en dan is het geen veranderd traject.
Omdat ja, willen mensen dat? Willen. Want nu zeg je al iets interessants.
Ja, ik denk dat in ten diepste mensen, als ze iets doen en ze kunnen het morgen beter doen, dat ze dat niet laten. Tenzij ze de boel willen saboteren. Maar anders dan is die neiging, denk ik, aanwezig.
En waarom doen ze het dan vaak toch niet? Want heel vaak is er toch iets van een besluit of een visie of een project of een programma nodig om die verandering die we met z'n allen willen voor elkaar te krijgen. En je zegt eigenlijk van ja, mensen willen het zelf toch al. Dus.
Nou, ik denk dat er dus twee dingen zijn. Er is continue verandering, dat is wat mensen zelf willen.
Ja.
En het is een veranderd traject als iemand anders iets bedacht heeft, waardoor jij moet veranderen.
Oké.
Dus daar zit voor mij het verschil.
En wat heb jij vandaag zelf bedacht, Ilse, waardoor je werk slimmer en beter is geworden?
Ja, dat is een goede vraag. Vandaag.
Gisteren hoor ik Matsje dan.
Mag ja, ik, mijn dagen geef ik meer lucht in het hybride in teams vergaderen. Dus er komt bewust lucht waarin ik zeg, dan ben ik even iets anders aan het doen.
En heet het zo ook in je agenda?
Er staat dan lunch of zo.
Oh,
of
niet lucht. Het zou wel leuk zijn.
Het zou wel leuk zijn. Ja. Ja, dat ga ik voortaan doen.
Weer een nieuwe.
Gewoon lucht.
Ja. Peter, wat heb jij veranderd in je werk? Voor jezelf? Om het beter te maken?
Probeer toch verder te kijken. Het perspectief erin te houden. Zeg van, niet opgeslokt te worden in de dingetjes van vandaag de dag.
Ja.
Maar verder te kijken van wat speelt er? Waar gaan we heen? Welke veranderingen zie ik daarbij plaatsvinden?
Hoe doe je dat?
Want dat is, door afstand nemen. En gewoon lekker te wandelen. Wat mogelijk 's morgens vroeg. Even te kijken voordat ik opstart. Is een stukje te fietsen of een boswandeling te maken. En dat doe ik dan meestal zo 6:45. Om eens even wat dingen in te laten. Denken, wat te luisteren. En daarmee te kijken van ja, wacht even. Hoi. Wat is het perspectief waar wij hiervoor op aarde zijn?
Ja.
Nou, klinkt ook als lucht.
Ja, zeker lucht. Ja.
Ja, en bij die. Ik merk nu al dat we het de volgende keer ergens anders over gaan hebben. Namelijk over wat kun je doen om te zorgen dat mensen die verandering gewoon lekker zelf aanpakken. En dat vooral niet in de weg zitten.
Ja, maar dat doe je dus ook in slimme verandertrajecten. Is dat ook de verbinding die je probeert te maken? Dus je hebt dan richting in gedachten. Maar vervolgens moet je mensen ook ruimte geven om het van hen te maken.
Okay.
En daardoor ze ook hun eigen draai aan te kunnen geven in hun dagelijks werk.
Ja.
Ja, want niet iedereen, want je zei dat net wel, maar niet iedereen vindt de verandering natuurlijk leuk. Hè? Het heeft natuurlijk een enorme impact ook als je dingen doet zoals je altijd deed. Er zijn ook genoeg mensen die dat eigenlijk best moeilijk vinden om die verandering door te maken.
Als het een geplande en opgelegde verandering is.
Precies,
hè? Dat
precies.
is het onderscheid wat ik probeerde te maken. Ja. Van er is dat wat je zelf verkiest.
Ja. Ja.
En dat is nog steeds best lastig. Ja. Maar daar heb je heel veel kans van slagen.
Ja.
En er is dat wat je door jouw organisatie, door je leiding, wordt bedacht voor jou. Want mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.
Klopt. Ja. Ja, maar daar waar het al vanzelf gaat, daar hoor je natuurlijk nooit iemand over.
Nee.
Maar daar waar we iets bedacht hebben, of waar ze iets bedacht hebben, is nog erger. Hè?
Mm-hmm.
Dan heet het een verandertraject of een programma of weet ik veel wat dan.
Zeker.
Transformatie.
Dat komt natuurlijk ergens vandaan. Iemand heeft dat ooit bedacht. Waar ontstaan die dingen? Dus waar beginnen die grote, we gaan nu met z'n allen een verandertraject in? Weet je, als je naar jouw praktijk kijkt, waar begint dat dan?
Oh, waar begint dat? Als je gewoon puur naar het bedrijf kijkt, is het gewoon de dynamiek die in een bedrijf zit, in een onderneming zit, waar je gewoon merkt dat je mee moet in de ontwikkelingen die er zijn. De ontwikkelingen die van extern op je afkomen, die van intern plaatsvinden, waar je op moet reageren. En dat is eigenlijk een continu proces. Dat je voortdurend daar alert op moet zijn. Wat komt er op ons af en waar willen we dan zijn over een bepaalde periode?
Ja.
Dus ik denk dat het belangrijkste is van, je kunt niet zonder verandering.
Ja, dus die externe factoren, technologie, klantvraag, concurrenten,
bijvoorbeeld,
die is belangrijk.
Dat zijn echt hele belangrijke factoren waar je als onderneming op moet reageren. In het samenwerken met elkaar. Het zoeken van hoe je dat dan ook met elkaar vorm kunt geven. En dat vraagt een voortdurende transformatie in mijn beleving.
Ja. Ja. Ilse, waar zie jij die dingen gebeuren?
Ja, die zitten vaak in de buitenwereld. Begint het vaak. Dus daar is iets niet meer acceptabel wat eerst acceptabel was. Of de vraag valt weg of zoiets. Maar wat wel grappig is, dat heeft met perspectief te maken. Dus als je in de leiding zit, dan is je net als wat Peter zegt. Die gaat wandelen om vooruit te kijken. Maar dat doet iemand die bij macro werkt, mm-hmm. de winkel. Doet dat misschien niet op die manier. Dus het heeft met perspectief te maken. Waar kijk je naar?
Ja.
En als je dan iets wil veranderen van een medewerker die ergens in een winkel staat of in een magazijn. Die ziet dat niet. Dan maakt het ingewikkeld.
Ja.
Dus je ziet verschillende dingen.
Ja.
Komt het eigenlijk opnieuw.
Ja, en andersom zou ik zeggen.
Andersom ook.
Toch?
Ja.
Want als jij inderdaad in de winkel staat.
Ja,
dan heb je contact rechtstreeks. Hè?
Direct
in het geval van macro. Je hebt die klant. En die klant die wil andere dingen. Of die, er is iets niet. Of dan gebeurt er natuurlijk ook wat.
Ja. Maar de kunst is dat je die werelden bij elkaar brengt. Want dan kun je van elkaar. En dat zou mooi zijn.
Ja.
Dat is mijn idealisme. Is dat je dus ook de wereld van wat gebeurt er om ons heen en wat zie jij gebeuren, dat je dat bij elkaar kan brengen. Dan heb je samen een completer beeld.
Ja. En is dat dan misschien iets wat aan het begin al, voordat je begonnen bent aan je verandertraject, al misgaat? Het klinkt zo zwaar, maar waardoor je eigenlijk een soort achterstand hebt, omdat je dat gewoon nooit gedaan hebt?
Het gebeurt niet standaard, dus dan krijg je een veranderverhaal waar goed over nagedacht is door de top die iets bedacht heeft. En als je niet uitkijkt, dan is dat een push-verhaal zonder dat het aansluit bij mensen.
Ja.
En die het dan niet herkennen, omdat dat niet in hun wereld zichtbaar is. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om die connect te maken.
Ja, dan kom je eigenlijk al meteen bij een onderwerp als de interne communicatie. Hoe neem je mensen daarin mee? Als ik dat bij macro zie.
Ja.
Macro bestaat natuurlijk al een hele lange tijd. Macro is de eerste vestiging in 1968 geopend.
Ja.
Nou, dat is ruim 50 jaar geleden. Iedereen kent macro, durf ik wel te zeggen. Allerlei beelden die bij elkaar bestaan. Maar op een gegeven moment moet je aansluiten bij datgene wat er nu gebeurt. En in de tijd waarin we leven en de manier waarop je ook al onderneming wil zijn als macro. En hebben wij er ook bewust voor gekozen om mensen vanaf dat begin van, waar gaan we nou heen? Wat is onze strategie? Wat is onze richting? Om gewoon mensen uit de vestiging mee te nemen of om daarover na te denken. Dan, waar sta je voor? Waar gaan we voor? Wat zou de klant over ons moeten zeggen? Wat zijn onze waarden? We hebben al echt concreet gewoon mensen in betrokken. Van de hele organisatie.
Hey, heb je ook meegemaakt, Peter, misschien in andere banen, dat dat niet gebeurde? Hè? Want dit is hartstikke mooi, dat je mensen gelijk betrekt.
Ja.
Maar het gebeurt ook natuurlijk heel vaak niet, Ilse.
Het gebeurt heel vaak niet.
Komt heel veel, ik heb zeker meegemaakt dat het in bedrijven echt van bovenop gelegd werd.
Ja.
En gezegd van dit gaan we zo doen. Heel autoritair ook soms. En dan merk je gewoon dat het proces veel en veel langer duurt om die verandering te bewerkstelligen. En sterker nog, dat het vaak gewoon helemaal kapot gaat.
Kom je daarvan terug? Dus als je die stap overslaat. Dus Dat is natuurlijk het gevaar als je in de top ziet. Je ziet al die ontwikkelingen. Die zijn zo evident aanwezig. Dat je de stap van iedereen snapt dat het nodig is. Dat je die overslaat. En dat je gelijk naar de oplossing, de verandering toe gaat. Kom je daar ooit van terug als je dat vergeet?
Ik denk het niet.
Dus dat is slecht nieuws voor iedereen die nu zit te luisteren en denkt, oh jee, we hebben dat niet gedaan.
Er blijkt zoiets te zijn als de omgekeerde piramide. Ik heb de organisatie piramide, hè, dus het driehoekje met
De baas, de CEO bovenin.
En dan de werkvloer, dat is traditioneel, maar zo is het vaak nog. Ja. En de omgekeerde piramide is wat wij zien als het gaat om verandering. Dus dan is die zo. En dan betekent dit is de tijd die de top besteedt aan het nadenken over waar je heen moet. En dan helemaal onderin, heeft 5 minuten... die medewerker in het werkoverleg nog even meekrijgt dat hij moet veranderen.
Ja, dat leuke filmpje waarin duidelijk moet worden.
Dat is die omgekeerde piramide. En dat is heel lastig voor mensen aan de top. Want die zijn er zo intensief mee bezig geweest. Ja. Dat ze het voor hun leeft het enorm. En is het zo vanzelfsprekend. En, en het is vooral dat gat zeg maar, wat je te overbruggen hebt in die communicatie.
Ja. Het is wel aardig dat je dat zegt. Want dat herken ik ook heel sterk. Hè, bij ons in de verandering wat we gehad hebben. Dat het heel lastig was dat we als directie en boord zeiden van nou, dit zijn de stappen die we graag zouden willen zetten. En ondanks dat je iedereen probeert mee te nemen, maar toch het idee van nou, nu zouden ze het wel moeten weten. Nu weten we wel de richting waarop gaat. En wat je dan toch merkt dat daar, nee, toch niet. Hè. Men weet nog niet goed wat de verandering nou precies inhoudt. En blijft toch een beetje op het hek zitten kijken van boven. Nou, eens kijken wat er nou precies gaat veranderen, gaat gebeuren.
Ja. Nou, straks ben ik heel benieuwd naar hoe je dat dan doet. Dus hoe neem je dan de collega's mee? Moet je ze allemaal meenemen? Moet je er een paar meenemen? Wie moet je dan meenemen? Hoe lang moet je dan meenemen? Nou, allemaal vragen die je straks beantwoord krijgt.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ilse van Ravenstein van Involve en Peter Wiesenecker van Macro Nederland in de studio. We praten over verandertrajecten en hoe je dan met interne communicatie daar iets aan kan doen. Of misschien wel niets, dat weten we niet, daar komen we nog achter. Dat begin, hè? Dus dat prille begin, dat gevoel van er komen signalen van buiten, er moet iets gebeuren. We moeten aan de slag. We hebben net al eigenlijk samen bedacht. Nou, dan is het wel handig als je daar collega's bij betrekt. En dan niet één, maar een paar. Wat is de grootste valkuil die daarin zit, Ilse?
Bij het betrekken van medewerkers?
Ja, of het niet misschien wel niet betrekken van medewerkers.
Nou, de zorg van leiders is veelal. Als we al die mensen betrekken, dan hebben we zoveel stemmen. Hoe krijgen we dat ooit nog een bepaalde kant op?
Ja, we willen toch geen Poolse landdag?
Poolse landdag, hè? Dat is zeker.
Dat willen we niet.
Vleugelde uitspraak.
Ja. Er is nog nooit iemand geweest op een Poolse landdag.
Nee, precies. Nee. Maar het klinkt wel goed.
Ja.
En angst voor dat het tempo zou, dat het de tijd zou kosten.
Vertraagd. Ja, hebben we geen tijd voor.
Ja, waarbij ik denk dat win je achter elkaar aan de achterkant terug. Als je dat aan de voorkant doet. Maar dat is de zorg.
Ja. Zeg maar. Peter, hoe hebben jullie het gedaan? Want jullie hebben je beseft dat het verstandig is om mensen te betrekken. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, hoe hebben we dat gedaan? Wij toen, en dat ga ik wel even een paar jaar terug. Toen wij in 2018 eigenlijk begonnen als een crew. En we kwamen eigenlijk hier bij Macro binnen. Was er al heel veel gebeurd. Heel veel veranderingen waren geweest. Reorganisaties. Allerlei zaken plaatsgevonden om de organisatie weer gezond te maken. We zitten in een turnaround. En wat we eigenlijk zeiden van we moeten gaan zoeken naar manieren waarop we kunnen groeien. En waarop we eigenlijk met het potentie die we hebben in onze organisatie daar het meest uit te kunnen halen. Want wat wij merkten in de gesprekken die we hadden. Dat er enorme loyaliteit en betrokkenheid was van al onze 3500 man. Ondanks alle veranderingen en dingen die ze doorgemaakt hadden. Kwamen toch weer steeds weer terug de gemotiveerd en de passie die we zagen. We zeiden van we krijgen het alleen goed gedraaid als we met elkaar gaan zoeken van hoe dan? Hoe pakken we dat dan aan? En daarvoor zijn we begonnen met eigenlijk die sessie te houden. Waarin we eigenlijk een aantal medewerkers bij elkaar hebben gezet van alle vestigingen. We hebben 17 vestigingen in Nederland en het hoofdkantoor. Kleine 60 mensen. En eigenlijk met elkaar gaan praten van joh, als je nu naar Macro kijkt, wat zie je dan? En, nou, waar maak je je
60 man in een zaaltje.
Ja, in een hele ruime dag met elkaar praten. En eigenlijk gewoon concreet van nou, wat houdt jou nu bezig? En daar kwamen eigenlijk 4 vragen uit. Ik net ook al even noemde van oké, waar staan we nou voor? Waar gaan we voor? Wat zou de klant over ons moeten zeggen? En wat zijn onze waarden? Dat kwam eigenlijk uit die sessie terug van ja, als we daar antwoord op hebben, dan kunnen we dat als een beginpunt gaan zien hoe we dat dan verder ja, gaan actualiseren, concretiseren.
Ja.
Dat hebben we opgepakt en daar hebben we antwoorden op gegeven. En dat hebben we weer teruggekoppeld naar die mensen.
En dezelfde mensen?
Nee, ook weer andere mensen bij betrokken. En daarmee zijn we eigenlijk, ja, aan de hand daarvan hebben we onze strategie gevormd, hebben we onze ambitie neergezet en hebben we ook veranderstromen in gang gezet, zoals we dat noemen. 7 verschillende veranderstromen op verschillende disciplines, die eigenlijk moeten leiden van hoe kunnen wij de nummer 1 groothandel van Nederland worden. Dat is onze ambitie.
Ja.
En hoe zorgen we dat we, nou ja, als macro op de kaart staan en een groothandel zijn die, waar de klant graag komt. En dat proces hebben we in gang gezet en eigenlijk succesievelijk in de afgelopen jaren doorgevoerd en voortdurend eigenlijk ook getoetst en gemeten ook met onze medewerkers. Van waar staan we? Hoe loopt het in jullie beleving in dat opzicht?
Maar Peter, was één ding heel relevant, denk ik. En dat was dat er urgentie was.
Zeker.
Ik denk dat dat wel heel erg helpt.
Dat is heel belangrijk.
Dat het moest.
Het moest echt.
Ja, ja, en dat zag iedereen, denk ik.
Ja,
dat is dan vraag 2, hè? Zag iedereen dat?
Ja, dat zag iedereen. Want iedereen wist dat ook wel. Dat het gewoon heel slecht ging met het bedrijf. En dat we een opdracht hadden om te zorgen. Van,
en dat voelden medewerkers in de winkels. Zeker. Voelden ze dat
zagen het ook. Er waren besluiten genomen die eigenlijk contraproductief waren. Waar we eigenlijk achteraf zeiden van, is dat verstandig geweest? Maar ook gewoon financieel. We zeiden van ja, dat gaat niet goed als we het zo door blijven gaan.
Ja.
En dat was zeker een urgentie die speelt. Waarbij we voortdurend ook het idee hebben van ja, we liggen aan het infuus. We hebben eigenlijk... Kan het ook zomaar zijn dat iemand op het fluitje blaast einde wedstrijd? En is het ook erg belangrijk om die stappen te gaan zetten met elkaar?
Ja, maar dit vind ik al een heel interessante. Want dit hoor je heel vaak terug. Burning platform. Boekjes over volgeschreven. Sense of urgency. Noem maar op. Hoe communiceer je daar dan over, Ilse? Want je wil ook niet mensen zich helemaal de blubber laten schrikken. Zodat ze morgen gelijk op zoek gaan naar een andere baan.
Ja.
Want die loyaliteit is natuurlijk prachtig die ze bij macro hebben.
Ja. Ja, kijk, die aanleiding is al mooi, hè? Want ik vind dat er genoeg veranderingen zijn die worden gestart zonder dat je echt snapt van wat gaat er dan mis als je dit niet doet. Dat is ook altijd een van mijn startvragen, zeg maar. Dus hier is die heel helder. Inderdaad, je wil voorkomen dat ze zich rotschrikken en verlammen. En dat heeft te maken met dat je dus ook als leiders een goed verhaal moet maken waarin je en de urgentie, maar ook je visie op de richting en het vertrouwen dat je er daarmee komt. Dus het is natuurlijk die urgentie, maar er moet ook iets tegenover staan wat zegt. En dan gaan we dit doen. En wij geloven dat het dan goed kan komen. Dus het is vertrouwen, een soort hele heldere richting die je dan geeft als leiders.
Maar de eerste stap is dat je juist bij de collega's op gaat halen van hoe zien jullie dat dan? Dus er zit ook een soort kwetsbaarheid in van wij hebben ook niet het gouden antwoord.
Ja.
Dus daar zit wel iets geks in. Dus je wil vertrouwen uitstralen als leiding van de club. Ja. Aan de andere kant weet je ook dat je juist kwetsbaar moet zijn en moet zeggen van help ons alsjeblieft, want met z'n allen weten we meer.
Maar dat gaat wel per fase, zeg maar. Dus je blijft niet voortdurend zeggen we weten het niet.
Nee, oké. Okay.
Dus je mag in fases ophalen, omdat dat ook het proces is van wij zien iets gebeuren, wat zien jullie gebeuren?
Ja.
Waarbij je natuurlijk wel ook zegt, wij zien ook dat de resultaten niet goed gaan,
klopt,
in dit geval.
Ja.
Wat zien jullie dan? Nou, wij zien dat klanten niet meer hierom vragen, dat de schappen langer voelen. I don't know, hè? Dus dat verzamel je dan.
Nou ja, plus dat je net zei, het gaf je over die Poolse landdag. Wat je natuurlijk wil voorkomen is dat je blijft praten.
Ja,
dat
je moet
dat doen. Dus je zegt op een gegeven moment, oké, dit is het. Hier hebben wij nu onze strategie bepaald, onze ambities. Dit is de roadmap die we hebben gemaakt om daar te komen. Of het nou een HR roadmap is, of de supply chain, of de temple of food, noem maar op. Alle elementen hebben we gemaakt. En daar gaan we nu voor en daar gaan we ook met elkaar aan werken. We zijn geen democratie van meerderheid van stemmen. Dit is wel de richting die je eraan gaat geven.
Ja.
En dat is wel, dat vraagt wel voortdurend ook daar alert op te zijn. Om aan de andere kant wel de mogelijkheid te geven dat mensen reflecteren. En zien van nou gaat het zoals we hadden verwacht. Maar aan de andere kant wel die lijn erin te houden om die verandering door te voeren.
Dat bedoel ik met die richting. Hè?
Ja,
dat geef je dan heel duidelijk.
Ja.
Waarbij de kwetsbaarheid weer mag komen als je zegt. Maar laat ons ook weten of het nou werkt.
Ja, precies.
Hè? Dus
precies.
Dat je wel steeds weer in contact blijft van. We hebben dit nu wel bedacht. De logistieke. Stroom, maar het blijkt niet zo goed te werken. Of als je het zo aanpast, dan kan het wel werken.
Want de verleiding, en wat je gewoon ziet, heel makkelijk gebeurt, is dat je te snel het hart voor de troepen uitloopt, om het zo maar te zeggen. En dat je op een gegeven moment merkt van ze zijn er nog niet. Hè? Dat je denkt van ja, maar ze weten nou toch. We hebben toch gezegd wat we gaan doen en hoe we het gaan, hoe we gaan veranderen en wat we gaan veranderen. Maar dan merk je toch dat het op een of andere manier weer wegzakt. Of mensen het anders interpreteren. Of toch niet helemaal helder hebben. Of beïnvloed worden door andere factoren. Dus het is een continu proces om dat te blijven doen. Zonder eigenlijk in een Poolse landdag te komen of voortdurend te praten van nu dat. Maar ja, dat is wel essentieel.
Ik wil nog even terug naar die eerste sessies waarin je met collega's hebt opgehaald van wat speelt er, hè, die vier vragen die je hebt gesteld. Hoe bepaal je nou wie je daarvoor uitnodigt? Want niet iedereen kan komen.
Nou, eigenlijk hebben we dat heel simpel gedaan. We hebben er gewoon gezegd van we willen gewoon uit elke vestiging willen we twee hebben. En mensen hebben gewoon aangevraagd van wie zou daar aan mee willen werken. Dus gewoon open vraag gesteld. En daar kregen we een aantal namen van terug. En daar hebben we gewoon een keuze uitgemaakt. Dus we hebben, en er was heel veel animo. En daarom gezegd, nou, dit is nu deze ronde. Later hebben we nog een keer een andere, ook zo vergelijkbaar gedaan over de waarde. Hoe we dat gaan doen, hebben we op dezelfde manier aangepakt. Waren we andere mensen uit de vestiging. En het mooie was dat die dag dat ze met elkaar waren, gingen ze de volgende dag terug naar hun vestiging. En konden meteen vertellen wat ze gedaan hadden. En dat gaf een enorme uitstraling in die vestiging zelf. En mensen zeggen, wat leuk. Wat gaaf dat we daar mee mochten denken. Mee mochten praten. En ideeën mochten opsommen. Ja, en dat heeft wel een spin-off gehad.
Ja. Is dat de interne communicatie les 1? Dus het betrekken van collega's zorgt ervoor dat die collega's een soort medium worden binnen de organisatie. En sterker nog, een heel betrouwbaar medium volgens mij.
Ik denk dat dat absoluut les 1 is. Zolang die hand in hand gaat met dat je je leiders ook op één lijn hebt. En dat mogen ook informele leiders zijn, zeg maar, waar mensen naar kijken. Want vertegenwoordigers uit de vestiging, ik vind dat een mooie benadering. Maar wat je niet weet is, zijn dat ook de mensen waar de collega's naar kijken als van, die het zegt.
Die is betrouwbaar.
Ja. Dat weet je niet.
Nee.
Dus dat blijft altijd lastig. Hè? Dus wij zijn echt altijd op zoek naar, maar waar kijken mensen nou naar? En wie volgen zij? Hoe zit de community in elkaar? En hoe kun je de leiders, waar ze ook altijd naar kijken voor de officiële partijlijn, hoe kun je zorgen dat die ook allemaal dit doorleven, begrijpen en kunnen duiden?
Ja.
En dat is ook nog best een oefening.
Ja, best een oefening. En parallel daaraan hebben wij ook een programma doorgevoerd. Het kwam eigenlijk van onze moeder af. Het programma heet Lead and Win. Waar we alle leidinggevenden in de afgelopen 3 jaar door een training hebben gedaan. Van hoe geef je nou goede leiding? Hoe neem je mensen mee in vestigingen? Hoe stimuleer je ze? Hoe komen we meer naar een care en een dare? Hè, dat we de dare kant ook stimuleren om mensen daar ook mee te nemen. Dus dat liep wel parallel aan elkaar. Om in dat stuk ook oog te hebben van wat gebeurt er in die vestiging, in die teams. En hoe help je mensen ook om oog te hebben voor de verandering die we moeten gaan doorvoeren met elkaar.
Als dat nou, ik merk in mijn hoofd dat het, ik vind het een heel leuk gesprek. En ik zit elke keer in mijn hoofd te denken, het moet wel over interne communicatie gaan.
Maar Glenn, dat
gaat
is
het
eigenlijk...
al? Ja, nee, maar ik ga het nu aan jou vragen.
Ja.
Gaat het over interne communicatie, Ilse, tot nu toe?
Dat is een goede vraag. Ik heb namelijk een definitie van interne communicatie.
Daar komt.
Let op, waardoor ik me overal mee mag bemoeien. Ja. En dat is alle uitwisseling in de organisatie waar betekenis ontstaat. En dat is dus alles. Als je zegt interne communicatie is boodschappen en middelen stoppen, dan ga ik nu weg, want dan gaat het over iets anders.
Nee, daarom. Maar dat is mooi, want het gevaar is natuurlijk dat we het over posters gaan hebben en wat er op poster moet staan.
Dan kan die ondersteunende communicatie heel relevant zijn en heel erg helpend zijn en inspirerend, maar daar realiseer je geen verandering mee.
Nee. En daarmee zeg je eigenlijk, alles wat er in zo'n verandertraject gebeurt, daar zit een, daar wordt gecommuniceerd.
Is communicatie.
Alles.
Ja, ik beweer zelfs.
En wees je daar bewust van?
Ja, zeker als het spannende is, waar je mensen niet bij kan betrekken, omdat het voor ze besloten moet worden. Reorganisatie, verhuizing, iets spannends. Dan is, zeg ik altijd, niet alleen wat je vertelt en hoe je het vertelt, maar ook het proces waarmee je het vertelt, dat communiceert de helft van de inhoud.
Ja.
Dus als mensen ervaren het is een shitboodschap, maar moet je kijken hoe netjes en zorgvuldig hiermee is omgegaan, dan heb je grotere kans dat er geaccepteerd wordt.
Ja. Dus ook hoe je met elkaar omgaat is eigenlijk onderdeel van de boodschap.
Ja. En niet alleen de toon, maar ook de processtappen.
Ja.
Wie heb je eerst meegenomen? Wie voelt zich al gehoord?
Ja.
Mensen die je direct raakt als eerst. Nou ja, goed. Allemaal dat soort volgorde.
En daar moet je dus over nadenken.
Zeker.
Ja. En nog weer even helemaal terug naar het begin, hè, waarbij we eigenlijk zeiden, als je in je kamertje met elkaar, met je directieteam gaat bedenken wat voor briljant je hebt bedacht en daar heel enthousiast over bent, dan zegt dat, enerzijds is dat onhandig omdat je die collega's niet hebt meegenomen, dus die beginnen bij nul, dus die snappen helemaal niet waar je mee bezig bent, maar ik hoor jou ook zeggen, Ilse, daarmee zorg je er eigenlijk ook voor dat het gezien kan worden als communiceren. Jullie zijn niet belangrijk.
Ja.
En dat is natuurlijk nog veel erger.
Ja, terwijl je wil communiceren. We hebben er zorgvuldig naar gekeken. We hebben aandacht voor alle zorgen en overwegingen. We kunnen niet overal aan tegemoet komen.
Nee, maar we hebben wel geluisterd. Ja. Ja. Hebben jullie, we waarderen jullie wijsheid.
Ja.
Ja.
En tijd voor verwerking. Dat vind ik ook altijd een belangrijke.
Oh, ja.
Dus er wordt natuurlijk vaak een verhaal gedeeld. Goed voorbereid, noem maar op. En dan vaak naar leidinggevende wordt gezegd, nou, en dan moet jij nu je team even bijpraten en meenemen. En die leidinggevende heeft zelf ook een emotie bij of een gevoel bij. Dat heeft hij het ook niet zelf bedacht vaak.
Ja.
En dan is er geen verwerkingstijd.
Helemaal mooi is de leidinggevende dat ook nog zegt. Sorry jongens, ik heb het ook niet bedacht.
Ja, dat zegt hij ook.
Ja.
Ik heb het ook maar net gehoord. Ik heb het inderdaad niet bedacht.
Nee.
En ze hebben ook niet naar mij geluisterd. Dat zeg ik er ook nog even bij.
Ja, einde verandertraject. Peter, jij triggerde met iets. Namelijk dat je zei, ja, op een gegeven moment denk je dat je... Hè, ze weten het nu wel, maar dat is niet zo. Hoe je daar dan mee omgaat en hoe je daar op een slimme manier mee omgaat, zonder dat je elke keer maar 60 mensen in een zaaltje moet zetten, dat ben ik benieuwd naar en dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja, en dan heb je gecommuniceerd over dat verandertraject. Sterker nog, je hebt je collega's meegenomen, die hebben het intern verteld. Die heb je misschien zelfs wel geholpen om dat verhaal intern te vertellen. Ik moet straks ook nog wel even een vraag over stellen. Maar jij zei erover, Peter, ja, en dan op een gegeven moment ga je aannemen Dat de collega's het wel weten.
Mm-hmm.
En dat jij zei, daar heb ik van geleerd.
Nou wat je inderdaad merkt, dat je voor jezelf ideeën hebt van, nou, wij weten waar we heen gaan. We hebben dat inderdaad goed neergezet. En dat je toch merkt dat door vraagstelling het toch niet goed overgekomen is. En dat is wel een proces waar we eigenlijk voor...
En waar merk je dat dan aan? Welke signalen krijg je dan?
Nou, een vraag of een bepaald programmaonderdeel al afgerond was. Of dat nog wel relevant was. Terwijl het uiterst relevant was in dat stuk. En op zich een hele begrijpelijke vraag ook wel. Maar dat het voor ons even was van, oh, blijkbaar moeten we blijven herhalen. Dus wat we wel geleerd hebben van, je kunt niet genoeg blijven communiceren en blijven vertellen, hier gaan we heen, dit zijn we aan het doen. Dit is waar we straks uit willen komen.
Ja.
En dat hebben we ook gemerkt eigenlijk door de hele organisatie heen. Hoe krijg je vanuit, nou ja, toch top-down, vanuit het management, het uiteindelijk op die werkvloer, dat iedereen het heeft van, oké, hier ben ik mee bezig en het valt een onderdeel, is onderdeel van het totaal. En aan de andere kant, iedereen hoeft niet alles te weten. Op een gegeven moment merk je ook dat mensen veel meer willen weten, wat eigenlijk niet relevant is voor datgene wat zij moeten doen.
Ja.
Dus er zit een balans dan weer in van, wat is wel relevant en wat niet. En hoe zorgen we dat we een continu proces daarin hebben om dat te delen. Hoe zorgen we dat we successen vieren. Dat je merkt van, kijk jongens, dit hebben we met elkaar bereikt. Op die manier, dat hebben we wel gemerkt, dat we veel alerter moeten zijn op die signalen en veel meer moeten blijven communiceren.
En hoe doe je dat dan, Ilse? Want dit is natuurlijk wel mooi, hè? Blijven communiceren, veel communiceren. Je kunt eigenlijk nooit genoeg communiceren. Hoe doe je dat dan? Want je kunt wel elke keer hetzelfde verhaal afdraaien of elke keer hetzelfde boekje naar mensen opsturen, maar dat wordt ook een beetje saai.
Er zijn heel veel hoes van, hè? Dus dat kan zijn.
Maar doe eens wat leuke voorbeelden.
Ja, ik wil nog wel graag, voor ik naar die hoes ga, iets zeggen over hoe je ook kunt zorgen dat je niet blijft vertellen, maar ook gaat aansluiten bij wat zij weer dagelijks meemaken. Want hun werkelijkheid gaat ook door.
Okay.
En daar gebeuren weer andere dingen. En daar hebben we een soort, wat wij ervoor doen is, we hebben een soort ondertussen in het echt methode, waarin je dus voortdurend gevoel blijft houden van wat leeft en speelt er nou daar waar deze verandering aan het landen is.
Ja.
Niet alleen rond die verandering, maar überhaupt, dat houdt ze bezig. Want als er iets heel anders is wat ze bezighoudt, dan moet je wel zorgen dat jouw richting die je op wil, dat je die daaraan koppelt. Nou, en dan, dus dat is volgens mij een basis.
Oké. Dus je moet een link leggen naar wat er in de werkelijkheid gebeurt.
Exact. Dus en Peter zegt dat terecht. Die zegt, die signalen, daar moeten we alert op zijn, hoorde ik jou zeggen. En eigenlijk zeg ik, dit is een manier om dat structureel te doen. Dus om bijvoorbeeld een netwerk in te zetten van mensen die als opinieleider worden gezien, die je met regelmaat bevraagt op, wat leeft er? Wat speelt er? En dan misschien wat gerichte vragen ten aanzien van de verandering waar je mee bezig bent. Zodat je ook weet, als ik dan hier weer over wil vertellen, hoe laat ik dat dan ook aansluiten en landen bij wat mensen bezig?
Ja,
eigenlijk zo simpel.
Zodat je eigenlijk de verandering die soms ook een beetje groot en ver weg lijkt, dat je die ineens heel specifiek en dichtbij
dat
maakt.
Dat is het, ja. En Peter noemt ook nog iets anders belangrijks, hè, want het gaat ook over skills van leidinggevenden die in staat zijn om iets wat gebeurt te duiden. Ja. Van dit gebeurt nu, hé, en dat kan je zo en zo plaatsen.
Ja.
Dus dit komt nu op ons af. Weet je nog, dat zat zo en zo in die veranderstroom.
Ja. Ja,
dus het is duiding van skills van leidinggevenden aan de ene kant en voortdurend weten wat er leeft en speelt. En dan de echte hoe is natuurlijk, ja, vind ik, dan wat makkelijker. Want dan kan je inspirerende verhalen ophalen van dingen die al gelukt zijn. Dat noemde jij successen, hè, Peter. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat je leidinggever af en toe even wat voor de agenda meegeeft. Waarin ze kunnen kijken van hoe is dat bij ons dan? Nu aan het lopen, wat komt er op ons af? Dat soort dingen. Niet op posters, ja, en niet op filmpjes.
Nee, want dat vind maar, ik vind het wel leuk om bij jullie ook even op te halen. Wat dingen zijn waar jullie gewoon aperte onzin vinden.
Aperte onzin.
Ja, gewoon eens, ja, ophouden. Zonde van de tijd. Gewoon niet doen.
Dit is persoonlijk.
Ja, dat is heel persoonlijk.
Dat mag, hè?
Maar ja, als jij als expert...
Ik geloof niet in campagnes.
Ook niet aan campagnes?
Niet in veranderprocessen.
Oké. Okay. En wat is dan een campagne? Een campagne is...
dan leuk. Gaan we allemaal mooie filmpjes maken. En
ja, ja. En je ziet het overal terug. En
als we dan de kernwaarden implementeren, dan hangen we daar hele grote banners neer met de kernwaarden erop.
Ja.
Ik heb dat in fabrieken gezien.
Ja. Ja, nee, de impact daarvan is enorm.
En zo implementeer je de kernwaarden.
Ja, iedereen die nu luistert en denkt, die poster die ga ik weghalen. Nee, je zit toch niet op kantoor.
Vind ik prima.
Je ziet ze toch niet.
Nee, maar dan banneren we wel op het intranet.
Ja.
Zelden.
Ja. Dus dat niet?
Dat niet.
Oké. Okay. Peter, dingen waarvan jij denkt, nou, dat heb ik ooit gedaan.
Ik
maar
wil
dat
toch wel even reageren op wat Ilse zegt. Want ik ben het niet helemaal met haar eens.
Oh, heerlijk.
Goed zo.
Ik vind eigenlijk wel... ik denk wel dat die posters en die banners wel van belang zijn. Wij hebben zeker met onze waarden van waar staan we nou voor? Wat zijn onze waarden daarin? Die natuurlijk in het totale bedrijf ook internationale gelden hebben we vertaald naar de Nederlandse vorm. En die wil je communiceren. Die wil je wegzetten. Die wil je... laten zien wat we bedoelen met recht door zee. Wat we bedoelen met verbindend en gepassioneerd en duurzaam. Wat bedoelen we daar nou precies mee? En dan heb je wel visualiteit voor nodig. Heb je gewoon dat mensen dat zien. Van, oh ja, dat is dus waar we voor staan. Maar dat kan het nooit alleen zijn. En dat is wel een valkuil. Dat je denkt van, nou, ik heb die posters en ik heb een boekje gemaakt. Zo doen we dat. Yeah. Nou, we verdeeld. Iedereen weet nu toch wat de waarden zijn. Nee, het moet ingebed worden in je DNA. Je moet eruit gaan leven. Dus het moet in je processen, in je manier van werken, moet dat terugkomen.
Ja.
En dat is heel fundamenteel. En dat is ook het grootste uitdaging. Omdat vaak inderdaad, met sommige cartoons te zeggen van, we hebben een cultuurverandering vanmiddag om 16:45.
Ja. Ja.
En daarna is het klaar. En, ja. En op een of andere manier, dat is een heel mooi plaatje. Maar soms dan denk ik echt van, joh. Er zit wel een kern van waarheid in. Want sommige mensen denken echt zo. Van, nou, dat hebben we nu veranderd. We hebben het nu toch uitgerold. We hebben een boekje gemaakt en klaar.
Ja.
Nou, en dat is het niet. Dat ben ik met jou eens.
Het is heel jammer. We zijn het via een omweg toch weer met elkaar eens. Want volgens mij zei ik ook. Van, als je dat alleen doet, dan wordt het nooit wat.
Nee.
En dat is wat je wel vaak ziet. Van, dan hebben we dat toch neergezet. Ja. En ik geloof dat het zit in. Ja. Krijg ik de gelegenheid, de ruimte om te vertalen waar die waarden dan voor staan. En wat ik dan precies, want ik vind die vertaalslag naar dagelijks gedrag is het allermoeilijkste met al die containers, hè, die we natuurlijk proberen te implementeren. Klantgericht en ondernemend en innovatief. En ik weet niet wat het allemaal zijn. Maar
veiligheid, maar, hè? Geen,
veiligheid, duurzaamheid. Ik denk dat er... Ja.
Ja.
Maar misschien nog één dingetje als aanvulling. Daarnaast is het ook heel belangrijk of je het ook voorleeft. En of het nou, zeg maar,
exact,
de directie is of andere mensen het lagen. Maar sta je er ook zelf voor en merken ze ook dat je zelf ook bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Om te luisteren wat er gezegd wordt. En ook als het niet goed gaat, als mensen niet tevreden zijn. Ja. Dat ook meegenomen wordt in dat proces.
Zeker.
En ik denk wat dat mee gebeurt.
Dat voorleven is een heel mooi voorbeeld van consistentie eigenlijk. Hè?
Ja.
Dat is, en mensen die hebben feilloos door dat als je iets zegt en ze ervaren het niet. En niet alleen in het gedrag van hun leiders, hè, maar ook in of processen en systemen iets ondersteunen wat je belangrijk vindt. Hoe de fysieke omgeving eruit ziet. Waar je op gestuurd wordt. Dus waar we je vervolgens op wordt afgerekend. Dus klantgericht, let op een callcenter. Super belangrijk, maar wel wachtrijen. Dus dan is de vraag van wat is nou belangrijk? En mensen zijn wel zo fijngevoelig dat als ze het een horen, maar het ander voelen, dan geloven ze het voelen.
En dus. Stel ik voor dat we het laatste blokje van deze mooie uitzending besteden aan consistentie. Want volgens mij zit daar heel veel in. Van de leiders, heel belangrijk. Dus daar heb ik nog een mooie vraag voor jou over straks, Peter. Maar ook gewoon in alles. Want dat klinkt heel ingewikkeld. Hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ilse van Ravenstein van Involve en Peter Wiesenecker van Macro Nederland. Consistentie, daar hadden we het even over. Ilse sneed hem aan. Dus ik ga beginnen bij jou, Peter. Hoe zorg je er nou voor dat de leiders in jouw organisatie, en dat bedoel ik breed, hè, dus de leidinggevenden die dat als rol hebben, maar zeker ook de mensen waarnaar gekeken worden, omdat ze de beste specialist zijn of de gezelligste persoon op de afdeling. Hoe zorg je nou dat zij zich gaan gedragen, het goede voorbeeld geven, in lijn van wat je met elkaar wil? En als je daar een antwoord op hebt, dan ga ik je knuffelen. Want dat is volgens mij best een lastige vraag.
Een hele lastige vraag. Want je komt daarmee eigenlijk op de essentie en op de drive die mensen zelf hebben. En de link die ze hebben van waarom ze hun werk doen. En wat ze uiteindelijk, ja, hun eigen passie daarin zit. En dat kan enorm botsen. Omdat sommige mensen vinden dat het eigenlijk veel sneller moet en veel anders moet. En ondanks dat je een lijn ingezet hebt. Maar eigenlijk vindt dat de rest niet genoeg meewerkt. Hè? Dus je krijgt heel snel toch een wrijving erin. En moet je dus voortdurend blijven zoeken om in de teams het vertrouwen te blijven houden met elkaar. Om daarop te bouwen. Waardoor je ook die positieve conflicten kunt hebben met elkaar. Daar kan spreken van hoe, waar staan we nu? Moeten we bijsturen? Moeten we niet bijsturen? En hoe zorgen we dat er ruimte bestaat dat mensen zich vrij voelen om hun mening er ook in te geven. Te zeggen, ja, van ja, wat jij nu flikt, ja, dat gaat gewoon niet. Of je loopt veel te snel van stapel. Dit werkt niet.
Nee, maar dit is een interessante. Stel je voor, jullie CEO, fantastische vrouw of man, dat weet ik eigenlijk helemaal niet eens. Die doet iets en jij ziet het gebeuren en je denkt, nee, dit klopt gewoon niet. Mm-hmm. Dit is, we willen geel en jij zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja. Geel met blauw, toch?
Geel
met blauw. Ja. Wat doe je dan? Of wie doet er dan iets? Wat heb je dan met elkaar afgesproken, zodat je op een veilige manier tegen de baas kan zeggen, gaat niet goed.
Ja. Maar dat is een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat daarin, en dat is ook iets wat we heel erg nastreven binnen Macro, dat je als medewerker, als leidinggevende, je veilig voelt om dat dan ook aan de orde te stellen. Om daarover in gesprek te gaan. Om op zijn minst een vraag erin te stellen. En dat kost best tijd, dat kost energie om daarop te letten. En dat is ook heel karaktergebonden. De een is daar veel makkelijker in dan de ander. Maar we proberen wel die lijntjes en die, zeg maar, verhoudingen zo plat en zo kort te houden dat je ertoe doet in de organisatie. En dat jij wat jij ervan vindt en wat je waarneemt ook werkelijk van de grond krijgt. En dat klinkt heel theoretisch, een beetje managementtaal bijna, boekjestaal. Maar dat is werkelijk wat we proberen. Hoe krijgen we nou in onze macro-organisatie met zoveel ongelooflijke, fantastische mensen die betrokken zijn en die graag ook bij de bedrijven werken, al heel lang bij het bedrijf werken. Hoe krijg je dan toch in die leidinggevende teams aan de ene kant de discussie om gewoon eerlijk te zeggen wat je ervan vindt. Aan de andere kant die betrokkenheid met elkaar. Om te zeggen, jongen, we gaan het schaffen.
Ja.
We kunnen het en we zien gewoon dat we de resultaten halen. Maar soms, ja, dan zijn er spanningen en die moet er ook gewoon kunnen zijn.
Ja.
Nou, wat wel helpt is als je een uitnodiging doet. Dus als die CEO een uitnodiging doet aan zijn leiders van, als je zoiets merkt, want dat willen we niet, want dan breken we af wat we aan het bouwen zijn, vertel het me dan. Als er een uitnodiging is, maakt het heel veel makkelijker om het te doen. En datzelfde geldt naar de organisatie toe. Van, we doen ons uiterste best om dit neer te zetten, maar we zijn daar nog niet overal, op alle fronten. Laat het ons weten als je merkt, dit is niet in lijn met wat je gezegd hebt.
Ja.
Want anders dan wordt er van alles geïnterpreteerd wat misschien ook niet waar.
Ilse, jij begon over consistentie. Ik begrijp dat je er zelfs een boek over hebt geschreven.
100% consistent.
Ja, verkrijgbaar in de betere boekhandel.
En online.
En natuurlijk, sorry. Sorry dat ik dat vergat. Heb je nou een mooi voorbeeld waarbij iets totaal niet consistent was? Je hoeft niet te vertellen waar het was natuurlijk. Maar waardoor iedereen gelijk snapt, oh ja, ja. Ja, ja, daar hebben wij ook wel eens last van.
Ja, nou iets met staan voor duurzaamheid en allemaal in grote, dikke
slurpende
Audi's blijven rijden.
Ja.
Dat kan er één zijn, maar en dat is een hele pijnlijke, vind ik haast.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat een organisatie bleef sturen op Nee, zei van, we vinden het superbelangrijk dat je tijd neemt om ook bij verschillende afdelingen te gaan kijken, zodat je elkaar leert kennen, maar wel op een declaraliteitspercentage blijven zitten van 90%, waardoor er nul ruimte was om dat feitelijk te doen.
Ja. Hoe hadden ze dat slim op kunnen lossen?
Ja, dat betekent wel dat je bereid moet zijn om ook aan je stuuritems iets te doen. Want je kan niet en die hoge declarabiliteit houden en ruimte vinden om ook naast je uren maken connecties op te doen.
Ik ben al een fan van lummeltijd. Hè? Dat je
lummeltijd,
als je gelooft dat je als je niks doet of als je in het bos aan het lopen bent, dat je eigenlijk hele briljante gedachten krijgt.
Ja.
En toen zei ook iemand tegen mij, ja, maar daar hebben we geen uurcode voor. Ik zeg, ja. Die kun je aanmaken. Ja. En dat hetzelfde geldt hier toch een beetje. Maak gewoon een uurcode aan voor bij andere afdelingen kijken. En sterker nog, neem het op als KPI.
Ja, nou, over KPI's, dat is inderdaad ook een laatste voorbeeld wat ik daarbij heb. Is een handelsorganisatie die zei van, wij vinden de klant dat op nummer 1, 2 en 3, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En op de dashboard van de raad van bestuur stond alleen maar financiële items.
Ah, er stond helemaal geen klantenvredenheid of zo op. Dat dus.
Dus dat is ook consistentie.
Ja. Dus als het er niet is, werkt het tegen je?
Als het niet consistent is en er is geen uitnodiging om dat te melden, dat het niet consistent is, omdat je het niet consistent ervaart. En dat je erbij zegt, jongens, daar zijn we nog niet. Dus je moet het wel uitleggen. Het is er niet allemaal al meteen in het begin, want je zet een lonkend perspectief neer. En daar ben je vandaag nog niet.
Ja. Ik wil graag naar tips van jullie. 1 per persoon.
Oh,
de luisteraar van dit mooie programma, die heeft geluisterd. Die zit waarschijnlijk zelf ook in een of ander verandertraject. Want we zitten met z'n allen continu in. Al is het maar straks naar het hybride werken toe, waar iedereen over aan het nadenken is. Wat zou je ze mee willen geven als tip? Ik kijk even wie er als eerste gaat praten, want die heeft er een in zijn hoofd. Peter.
Ja, wat ik als belangrijkste tip is, dat je een verandering met elkaar moet doen. Dus ga met elkaar in gesprek. En dan even afhankelijk natuurlijk van wie daarbij zijn. Maar over de hele organisatie heen, zeg maar, betrek mensen bij voor zover mogelijk in die verandering. Okay. Bedenk het niet zelf en voer het door. Maar pak mensen erbij. Doe het samen.
Veranderen doe je samen.
Ja.
Ik denk dat het meest vergeten punt in veranderprocessen is, uit het enthousiasme voor het toekomstbeeld, het erkennen van het vandaag.
Oh, dat het eigenlijk best wel goed was.
Dat je in ieder geval tot nu toe je stinkende best hebt gedaan. En dat we dat zien. En dat we dat buitengewoon waarderen. Want iedere verandering wekt de indruk dat er geen erkenning is en dat je het altijd fout hebt gedaan.
Die is ook mooi. Ik ben bijzonder blij met jullie. Ik hoop jullie ook met dit afgelopen uur. Maar ik dank jullie in ieder geval zeer. Ilse van Ravenstein van Involve en Peter Wiesenecker van Macro Nederland. En het boekje voor de zekerheid heette 100% consistent. Want dat rijmt dan ook weer leuk. In het volgende uur van People Power gaan we aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Daar hebben we het wel vaker over. En dit keer is de grote vraag die boven de markt hangt. Waarom lukt het allemaal zo matig? Tenminste, dat is mijn stelling. Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Wil je ons helpen? Dan vinden wij dat heel fijn. Dan is het handig als je ons duimpjes, sterren, likes, iets dergelijks geeft op je podcastplatform. Want dan komen we weer hoger in alle lijstjes terecht. En dan gaan we weer meer mensen luisteren. En dan langzaamaan veranderen we de wereld van werk. Dankjewel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.